Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wat een uitbarsting van geweld in ene. Al die nette synagogegangers, helemaal uit hun doen, uit hun vrome doen. Ze willen de prediker van het leven beroven. Hoe komen mensen zo onverwacht tot zulk een groot kwaad? Ach, we kunnen wel eens boos worden. Het ook wel eens heel beheerst tegen elkaar zeggen. Want daar kan ik nou toch zo boos over worden. Maar dan beheerst ons wel. Of ja, soms dan schieten we ook wel eens uit de slof. Ja, de een heeft een korter lontje dan de ander. Maar ergens hebben we toch wel een grens. En zo boos worden. Dat je de prediker om het leven wilt brengen. Wat is dat? Ja, vorig jaar hebben we dat natuurlijk gezien en meegemaakt, die woedeuitbarsting in Kenia. Als uit het niets brak dat zomaar uit. Als een onverwachte eruptie uit een vulkaan. Geweld dat ook zomaar alle grenzen doorbrak. Mensen werden levend verbrand in een auto en zelfs in een kerk. Waar komt toch zulk een woede vandaan? Ja, in Kenia zeiden sommigen later van ja, de duivel was in ons gevaren. Ja, dat zal wel waar zijn, maar is dat voldoende reden? Kun je daarmee ook afdoen en je kunt je in elk geval niet mee verontschuldigen. Schuilt er nou in elk mensenkind zo'n boosheid ergens diep van binnen? Als wij door de Heere zouden worden losgelaten, als de duivel echt vat op ons krijgt, is dat wel een bange vraag. Maar wat mij hier zo frappeert, is dat synagogegangers hun eigen voorganger de synagoge uitstoten en zo van de stijl te willen stoten. Dat is mij gelukkig nooit overkomen en ik denk ook niet dat er veel predikanten zijn die dit is gebeurd. Maar Jezus is nou niet bepaalt een buitenstaander waar de binnenzitters zo fel op reageren. Het is wel een hele bijzondere gebeurtenis. En ik heb me afgevraagd, wat overkomt Jezus hier? Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Waar gaat het mis? Wat is nou het kritieke punt waardoor ze alle overkoken en de zelfbeheersing verliezen? En die vrome synagogegangers zomaar veranderen in een moordende menigte. Het kritieke punt, blijkbaar, vormen die buitenlanders die Jezus even noemt als voorbeeld. Die weduwe Sarepta en die generaal Naaman uit Damascus. Als Jezus dat noemt, dan barst de bom. Ja, om dit te begrijpen, moeten we wat nader kijken naar deze gebeurtenissen en ook de achtergronden. En ik werk het uit in drie gedachten. Allereerst gaat het over het aangename jaar van de Heere. Maar de preek die begint heel veelbelovend. De mensen in Nazareth die hebben geruchten gehoord over Jezus. Jezus de zoon van Jozef, nou dat moet een bijzonder man zijn. Hij schijnt prachtig te kunnen preken. Hij heeft ook wonderen gedaan. Laat hem ook hier maar eens komen, ik wil hem graag horen. En nu gaat Jezus voor in zijn thuisgemeente. En preken kan hij. Ademloos wordt er geluisterd. Jezus was beslist geen lekenprediker. Hij groeide op in een tijd dat de schriftgeleerden uitermate actief waren in Galilea. Het Galilea der heidenen werd het genoemd, maar het was ook een soort zendingsgebied. Vanuit Judea begonnen allerlei schriftgeleerden, fariseeën, de mensen, de joden te onderwijzen in de schriften. En ja, daar was ook wel reden toe, want al eeuwen geleden hadden de Syriërs de mensen uit Galilea en Samaria in ballingschap weggevoerd. Een deel werd naar Syrië gebracht, een deel naar Libanon. En in ruil daarvoor werden Syriërs en Libanezen in Galilea en Samaria gebracht. Je kreeg zo'n beetje een gemixte bevolking. Mensen van verschillende stammen die door elkaar kwamen te wonen. Een mix van buitenstaanders en binnenzitters. En ja, toen ook in Judea de mensen weer terug waren uit Babylonië,
En ook zo'n beetje 200 jaar voor Christus. Toen kwamen die schriftgeleerden in actie met een enorme zendingsijver. En Samaria, dat vonden ze niet zo geweldig, maar in Galilea, daar viel toch wel wat te beginnen. En kinderen van Joodse ouders kregen ook goed onderwijs. En ook Jezus heeft als kind, en vooral van zijn ouders, ook veel onderwijs gekregen. En op zijn 12e, 13e jaar, toen hij zijn bar mitzvah had gedaan in Jeruzalem, wat ook aangeeft hoe vroom zijn ouders waren om helemaal naar Jeruzalem te gaan. Daarna ging hij op school bij de schriftgeleerden, zo'n 18 jaar al, voordat hij hier kon preken. Het verbaasde hem ook helemaal niet dat Jezus gewend was elke sabbat naar de synagogedienst te gaan. Hij is een kind aan huis. En het blijft altijd weer zo'n prachtig voorbeeld van de Heer Jezus en zijn ouders en al die anderen. Trouw elke sabbat naar de synagoge. Geen keer overslaan. En daar kunnen we ons weer aan optrekken. Als we om een of andere reden niet zoveel zin hebben of het komt niet zo uit. Om toch trouw te zijn. Want als je trouw bent, dat helpt ook om te volharden in het geloof. En te groeien in de liefde voor de Heer Jezus. En de hoop ook vast te houden dat hij alle dingen eenmaal tot vervulling brengt. Als we trouw blijven in de kerkgang, dan blijft het geloof ook leven en dan gaat het ook groeien. En het verbaast evenmin dat Jezus zonder meer bevoegd is dus uit de schrift te lezen en te preken, nu hij heel onverwacht Nazareth aandoet. De lezing uit een van de vijf boeken van Mozes, dat stond al vast en waarschijnlijk heeft iemand anders dat gelezen. Voor de lezing uit de profeten, een tweede lezing, mag Jezus een eigen keuze maken. En hij rolt het boek Jesaja open bij hoofdstuk 61 en begint daar te lezen. En hij leest dan in het Hebreeuws, de taal van de schrift. En iemand anders vertaalt het dan in het Aramees, zodat iedereen in de synagoge het kan verstaan. Het is ook een prachtig hoofdstuk over het aangename jaar van de Heren. Beloften ooit geschreven aan hen die in ballingschap waren. En het aangename jaar van de Heren, dat komt. En ze hebben zich daaraan opgetrokken. Dat eenmaal de dag zou komen, dat ze terug zouden keren. Het is ook gelezen in de context van het jubeljaar. Waarin één keer in de 50 jaar alle armoede in één klap werd bestreden. En allen die als slaaf gedegradeerd waren, weer werden vrijgelaten. De dingen weer goed werden. Prachtig hoofdstuk. Daar veerde men van op. Boren om warm van te worden. Waar je van gelooft en waar je van leeft. Het aangename jaar van de Heere. Waarin de verkondiging en het recht doen en de bewogenheid samenkomen. Waarin armen het evangelie wordt verkondigd. Armen, dat zijn in de Bijbel altijd die mensen die er steeds weer naast grijpen. Waar niet meer naar wordt omgekeken. Mensen die dagelijks tekort komen en lijden aan het leven en lijden aan de medemens. En tegelijkertijd in alle zachtmoedigheid het van de Heere verwachten. Die honger lijden en hongeren naar God. We komen dat zo vaak tegen in Kenia. En we zien het ook nu nog, de mensen die in hun eigen land op de vlucht moesten. En ook vandaag nog steeds in hun tent leven. En in een overheid die er niet meer naar omkijkt. En de mensen moeten zichzelf maar zien te redden. En dan wonen ze weer in een tentje in een eigen dorp waar ze weggejaagd waren en waar ze nog steeds niet welkom zijn. En als je dan komt, dan zeggen ze ook, ja, we kunnen het alleen nog maar van de Heren verwachten. Niet meer van de andere mensen in het dorp en niet meer van de overheid. Alleen nog de Heren kan uitkomst bieden. En wat is het dan in Nederland anders als we hier weer komen? Je hoort soms mensen zeggen, ik heb God niet meer nodig, ik heb alles al. En wat zal het anders worden in het aangename jaar van de Heren? Als de armen rijk worden en de rijken leeg worden heengezonden. En wat kunnen ook wij uitzien naar het aangename jaar van de Heere. Wij lijden immers evenzeer aan de gebrokenheid van het leven. En soms denk je in het leven op orde te hebben, financieel boven water te zijn, en dan overvalt je zomaar die financiële crisis. En je raakt kwijt wat je had. En op schaamte durf je er niet over te praten, bang dat andere mensen er een beetje over lachen. Of ziekte breekt in en het breekt je leven af. Of je leeft zo onder de druk van het bestaan dat je het nauwelijks kunt volhouden. Wat kun je dan uitzien naar het aangename jaar van de Heere, waarin Hij heelt en de vermoeide nieuwe krachten geeft en alle dingen nieuw maakt, goed maakt. En wat kan het goed doen als je in je armoede ontdekt dat anderen om je bewogen zijn? Ook dit hebben we in Kenia ervaren. Als de christenen in Kenia lijden, Dan hebben we gezien de leidende christenen in Nederland mee. En het heeft ons zo goed gedaan, waar ook in Nederland voor ons werd gebeden. En met alles wat u hebt bijeengebracht, hebben we zoveel hulp kunnen bieden. En het is een ware zegen geweest voor de christenen in Kenia. En het heeft ons diep dankbaar gemaakt. De mensen in Nazareth kunnen die woorden van Jezus wel gebruiken. Ze hebben een hele geschiedenis achter zich. Ballingschap, ik noemde het al. En die achterbleven, ja, die kwamen zomaar met heiden in de straat te wonen. Mensen van verre die ze helemaal niet kenden, een andere taal spraken, een andere cultuur hadden en gewoontes. Ze moesten het maar accepteren. En dan eeuwen van buitenlandse overheersing door verschillende heidense volken. En het dorpje Nazareth, dat heeft toch wel een hele eigen geschiedenis. Het ontstond zo'n beetje in de tweede eeuw voor Christus. In de tijd dat Israël nog maar net onafhankelijk was geworden. In de tijd van de Maccabeën. En het juk van de heidenen was nu eindelijk afgeworpen. En het dorp werd een soort enclave waar de Joden weer gingen wonen. En ook uit Judea kwamen de Joden om de andere Joden te versterken, zodat ze met elkaar een klein Joods bolwerkje konden bouwen. Het gebeurde ook her en der in andere dorpjes. En de Judea werd ook steeds weer aangemoedigd. Ga nou maar naar Nazareth en naar die andere dorpjes in Galilea. Dan kun je hen versterken. Het moet weer een Joods land worden. Al heeft die onafhankelijkheid slechts 80 jaar geduurd. De Joden van Nazareth hebben het wel volgehouden. Ook toen de Romeinen weer die nieuwe heersers werden. En vanuit het dorp werd de omgeving gejudaïseerd. Schriftgeleerden en fariseërs begonnen ijverig het gebied te bewerken. Om de Joodse identiteit te versterken. Mensen wat kennis van de schrift mee te geven. Goed onderwijs. En zo ontstond er eigenlijk een beetje een conservatief bolwerk van Joods leven. Waar het nationalisme ook hoogtij vierde. Het aloude spreekwoord, nou kan er nou uit Nazareth iets goeds komen. Nou, dat was eigenlijk al lang verstomd. En als het dan nog gebruikt wordt, klinkt het wel erg spottend. Want Nazareth stond inmiddels veel beter bekend. In Nazareth werd als het ware vooruitgelopen op het aangename jaar van de Heere. Hoe zouden ze daar, denk je dan, die woorden van Jesaja 61 hebben gehoord? Ze hadden eigenlijk zelf al zo'n beetje iets opgebouwd wat er al een beetje op lijkt. En we komen dan bij de tweede gedachte. Verbazing over de aangename woorden. Als Jezus de schrift heeft gelezen, dan wordt het boek weer opgerold, keurig naar de gewoonte. En de prediker ging zitten, want de gemeenteleden stonden, dat ging precies andersom. En in zijn preek begint Jezus heel duidelijk. Hij zet een thema neer, heden is dit schriftwoord in uw oren vervuld. En dan denk je, wat bedoelt Jezus met die woorden? Ja, wij zijn het gewend om het zo uit te leggen dat in Jezus Christus de woorden zijn vervuld. De geest van de Heere was op Jezus. Hij heeft de armen het evangelie verkondigd En hij heeft de zieken genezen en de gebroken harten geheeld. Hij heeft hen die in zonde gebonden waren bevrijd. Het aangename jaar van de Heere is met Jezus gekomen. Hebben de synagogegangers dat nou ook zo begrepen? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat zij er eerder warm van werden dat ze in Nazareth al zo goed Joods waren geworden. Dat dit in hen al voor een deel werd vervuld. Ze hadden zo hun eigen koninkrijkje al gebouwd. Ja, een preken is soms riskant. Je beseft niet altijd hoe de gemeente de woorden opvat. In de weken na het geweld in Kenia heb ik ook her en der gepreekt. In de vluchtelingenkampen en in de dorpen waar mensen van de andere stam waren weggejaagd. Te midden van de tenten van vluchtelingen en te midden van de zwart verbrande fundamenten. Aan slachtoffers, aan daders, aan mensen die niet hebben meegedaan, maar er eigenlijk wel mee eens waren. Ja, waar preek je dan over? Wat moet je dan zeggen? Ik heb vaak mijn woorden op een goudschaaltje moeten wegen. Je weet niet altijd hoe het overkomt. En ook in Nazareth reageren ze dan uiterst kritisch op de schriftlezende preek van Jezus. En hoe komt dat nou? We denken dat het komt omdat het de schriftlezing eigenlijk nog niet helemaal afgelopen was. De synagogegangers zaten uit te wachten op het vervolg van het verhaal uit Jesaja 61. Maar Jezus eindigt eigenlijk halverwege vers 2 met de woorden om uit te roepen het aangename jaar van de Heere. En dan stopt hij. En in Nazareth zaten ze eigenlijk op het vervolg te wachten, waar het dan ook over gaat om de woorden en de dag van Gods wraak zal komen. En dan gaat het verder in Jesaja 61 over het oordeel over de heidenen. Daar zaten ze een beetje op te wachten. En dat komt niet. Kijk, die Joden in Nazareth, die hadden al zoveel last gehad van de volken die hen altijd weer overheersten, dat ze zaten te wachten op een definitieve bevrijding. Het aangenaam van jaar van de Heere, dat hij zich over de armen en zieken en gebondenen zal ontfermen, dat zou dan samengaan met het oordeel over die heidenen die steeds maar hun land bezetten. Eindelijk een dag van wraak, waar ze zo lang op gewacht hadden, op gehoopt hadden, voor gebeden hadden. Een aantal weken geleden kopten de kranten in Kenia: de dag van de wraak komt. Er was namelijk een onderzoek geweest naar de oorzaken achter het geweld. En het bleek dat niet alles spontaan was ontstaan. Er waren mensen geweest die anderen hadden aangezet tot het geweld, die het eigenlijk al georganiseerd hadden. En zeer vermoedelijk waren er ook parlementariërs en leden van het kabinet onder. En er moest dan ook een tribunaal worden georganiseerd met internationale leiding, zodat deze mensen voor het tribunaal kon worden gebracht. De dag van wraak komt. Nou, daar zien de mensen in Kenia ook echt naar uit. Niet dat ze zo wraakzuchtig zijn, maar ze zeggen, ze hebben ons zo in de ellende gestort. En nu zitten ze keurig in het parlement en in het kabinet. En zij hebben een geweldige salaris. En ze kijken niet meer naar ons om. Laat ze maar komen voor het tribunaal. Laat die dag van de wraak maar komen. En dan denk je, ja, dat is ook wel weer in te voelen. En zo moet het ook in Nazareth hebben geleefd. Er werd verlangend uitgezien naar de dag dat de Heere wraak zal oefenen. Over al die heidenen die hen zo lang hebben verdrukt en in een diepe armoede hebben gedompeld. En als Jezus ontijdig stopt met zijn lezing en het dus niet heeft over die dag van het oordeel, dan beginnen de mensen onrustig te worden, een beetje te schuifelen. Wat is dit? Wat gaat hier gebeuren? Weet deze jonge man niet wat er leeft in de gemeente? Ziet hij niet uit naar die dag? Wat denkt hij wel? Is het niet gewoon de zoon van Jozef? Moet niet te veel praatjes hebben. Hier in Nazareth opgegroeid, dan kent hij onze geschiedenis toch wel? Het is geen beginnersfout. Dit moet opzet zijn. Ja, pas na het geweld in Kenia ben ik ook meer de geschiedenis gaan induiken en te zien hoe ligt het nou al met al die 42 stammen in dat ene land. En dan blijkt dat die geschiedenis uitermate complex is en dat er allerlei invloeden vanuit Europa en de kolonialiteit en een stuk geschiedenis van Kenia als het ware de achtergrond vormde van die onverwachte uitbarsting van het geweld. Ik ben het ook wat beter gaan begrijpen. Al die onderlinge spanningen. Jezus kende van huis uit de geschiedenis van Nazareth. Hij is vertrouwd met dat diepe verlangen af te komen van het heidense juk. En als hij zo'n tekst leest en nota bene de wraak over de heidenen weglaat en de troost voor Israël na alle leed ook nog eens weglaat, dan hoeft hij niet op sympathie te rekenen. Al mocht het preekkundig best wel in die tijd zo werd er gepreekt, maar dit kan niet. Het goede nieuws dat het evangelie naar de volken gaat, dat is dan het struikelblok. Jezus heeft een ander toekomstperspectief dan de conservatieve Joden in Nazareth. En Lucas schrijft dan, ze gaven hem allen getuigenis en verwonderen zich over die aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. En de tekst kan eigenlijk op twee manieren worden gelezen. En uit het Grieks is ook niet op te maken welke keus beter is. De ene mogelijkheid is dat mensen het een goed getuigenis gaven en eerst heel blij zijn met die woorden van genade die ze horen. En dan is het heel positief en dan slaat het later om naar het negatieve. Maar een andere manier is dat er staat en het was een getuigenis tegen. Een negatief getuigenis. En is de verbazing eigenlijk een stukje ontzetting. Dat hij spreekt over genade en het dan heeft over mensen buiten Israël. En niet over het oordeel over de heidenen. Ja, dan zijn ze verontwaardigd vanaf het begin. En dan is de vraag, is dit niet de zoon van Jozef? Ook wat beter te begrijpen. Men wil helemaal niet dat die aangename woorden voor zomaar iedereen gelden. Die aangename woorden zijn bedoeld voor Israël. En voor mensen in Nazareth, vrome Joden. Die trouw naar de synagoge gaan. Die te midden van al dat heidense geweld en onderdrukking ook hebben volhard. Die trouw zijn gebleven. Daarvoor is de genade toch bedoeld. En zo komt de boodschap al een stapje dichter bij ons. Wij hebben soms ook zoiets, hè. De genade is toch voor de mensen die binnen het verbond opgroeien. Die trouw naar de kerk gaan. Die waardig als christen leven. Zoals je dat van huis uit hebt meegekregen. Maar als we het zo zeggen dan houden we het wel erg binnenskamers. Dan moeten we niet verbaasd staan als de Heere dan wat luiken opengooit. Want wij beleiden wel de rechtvaardiging van de goddeloze, maar denken er toch bij dat die goddeloze zich eerst moet bekeren. En eerst toch een voorbeeldig christenleven moet aanleren. En moet gaan leven zoals wij dat doen. Ja, dan mogen ze er zeer zeker bij. Als de Heere de goddeloze rechtvaardigt, dan moeten wij dat wel letterlijk nemen. Dan rechtvaardigt hij de goddeloze. Kan dat zomaar, vragen ons af. Ja, bij de Heere kan dat zomaar. Hij verkiest wie hij wil. En als hij de goddeloze, de mens die zonder God leeft, rechtvaardigt, dan is dit aan hem. En aan ons komt dan de vraag of wij deze goddelozen in de kring opnemen en hen vertellen over het volgen van Jezus en het hen voorleven en hen ook nodigen voor de erediensten. En dan denk je wel eens, ja, wat zou er dan gebeuren als de lege plekken die we nu nog hebben zouden worden gevuld met wat zwervers van de straat, die zwervers die dan al stinken. Of die Marokkanen die moslim zijn. Of met wat Polen die katholiek zijn. Of met wat Afrikanen die zo levendig kunnen dansen als ze zingen. Als die er allemaal bij komen. Niet zomaar voor even, maar om hier te blijven. Ja, dan voelen we iets van dat ongemakkelijke. Van dat, ja, iets van ergernis dat ook in Nazareth speelde. In Nazareth dachten ze, laten die heidenen eerst maar eens een nieuw leven zien. Dan zullen we later nog wel beoordelen of het bestendig is. Of ze kunnen worden geaccepteerd. De Heere roept echter ons in onze goddeloze staat. Het koninkrijk binnen. En eenmaal binnengegaan, en dan gaat de Heere door zijn geest met ons al aan de slag. En zal zijn geest van zijn wegen leren. Nou, in Nazareth hadden ze het daar niet zo op. Voor hen is Jezus geen aangename profeet. En dan komen we bij het derde. Geen aangename profeet. Alsof de boodschap nog niet duidelijk is. Alsof de ergernis nog niet op alle gezichten is te lezen. Onderstreept Jezus een boodschap met twee voorbeelden. Die grote profeten worden genoemd. Eerst Elia. Tijdens de droogte wordt hij Israëls grenzen overgestuurd. Uitgezonden naar die weduwe van Sarepta. En aan die weduwe vraagt hij haar laatste brood. Terwijl ze met haar zoon de dood al in de ogen kijkt. Dan denk je, wat een ongehoord verzoek. Waarom zou die weduwe dat doen? En dan nog aan een Joodse man. In die tijd geloofde men toch zo'n beetje dat elk volk had zijn eigen God. En elke God kon alleen maar helpen binnen de grenzen van hun eigen land. Dus waarom zou ze nou een Joodse man die een God heeft, die alleen maar in Israël kan helpen, waarom zou ze daarnaar luisteren? En toch zet ze een verbazingwekkende stap in geloof. Ze geeft Elia het laatste brood en staat zelf met lege handen. En ik heb mensen ook zien vechten voor een laatste stukje brood in de hulpverlening. En deze weduwe geeft aan de God van Elia haar leven, haar toekomst, het leven van haar zoon. Door dit geloof schenkt de Heere haar zaligheid en zorgt de Heere voor haar en haar zoon. Deze buitenstaander is toch een pracht voorbeeld voor alle binnenzitters in Israël. En dan Elisa. Hij krijgt bezoek van Naaman. Ja, soms komen de mensen gewoon ook naar ons toe. Om ons al te vragen over het evangelie. Het zendingsveld is doorgaans heel dichtbij. En de generaal heeft geluisterd naar, ja, woorden die hij hoorde van een uit Israël meegeroofde slavin. En hij is er dan maar op afgegaan. En als hij daar dan komt, dan verwacht hij eigenlijk dat Elisa naar buiten komt en hem ontvangt met alle egaar. Maar Elia komt niet naar buiten. En hij nodigt hem niet binnen. Een diepe belediging. Kijk, de cultuur eist dat er eerst een geweldige maaltijd wordt aangericht. Maar er gebeurt helemaal niets. Een schandelijke behandeling. En via zijn knecht wordt dan verteld, ga je maar in de Jordaan reinigen. Een volgende vernedering. Maar hij laat zich toch overhalen. En hij buigt diep voor Israëls God. En hij wordt genezen. Opnieuw een voorbeeld van echt en oprecht geloof. En deze buitenstaanders zijn dan een voorbeeld voor Israëls binnenzitters. En als Jezus het zo zegt, ja, dan wekt hij de woede op. Kijk, als de genade af en toe eens over de grens gaat, daar heeft niemand in Nazareth problemen mee. Mensen als Rahab en Rut, nou die mogen er best bij komen. Die zijn ook tenminste bekeerd en die gaan leven als de Joden. Prima, ze mogen er ook nog wel meer bij. Maar als de Heere voor een keer ook een weduwe uit Sarepta ondersteunt. Kijk, dat is prima. Een Melaatse uit Syrië. Nou ja, het is natuurlijk wel jammer dat die man generaal is. En dat zijn leger natuurlijk Israël kan aanvallen, maar vooruit. Maar Jezus benadrukt iets anders. De Heere heeft 3,5 jaar vele weduwen in Israël laten staan. Die ook honger hadden, die ook hun kinderen zagen sterven. Heeft ze overgeslagen, zijn genade onthouden. Bij hen kwam het oordeel en dan over de grens in Sarepta dan wel. Nou, dat doet pijn. Sarepta lag vlakbij Sidon. Dat was dat gebied waar Izebel vandaan kwam en al die Baalsgodsdienst meebracht. En dat lag aan de basis van het oordeel over Israël. Notabene van die plek. En nu worden ze zomaar als voorbeelden gesteld. En dan nog een hamerslag eroverheen. De Heer heeft die bedelende Melaatsen in Israël laten staan en hun gebeden niet verhoord. Terwijl de Syriër Naaman welkom was. Dat doet pijn. Notabene. Een generaal uit het leger Syrië dat toen Israël in ballingschap heeft gebracht. Doet pijn. En dan als een vulkaan komt de boosheid naar boven. Ze grijpen Jezus beet, slepen hem de stad uit. Willen van de hoogte storten, de diepte in, de dood in. Aangename jaren van de Heere. Aangename woorden. Ja. Maar herinneren aan het oordeel van Israël. En aan de goddeloze heidenen. Laten voorgaan in het koninkrijk. Geen sprake van. Dat willen we niet horen. Dan is de ergernis geboren. De aanstoot, het struikelblok. En kunnen wij daar wat van leren? Ik denk het wel. Toch van buitenstaanders ook die stille overgave, de nederigheid, de gehoorzaamheid. Er zijn in Kenia zo vaak voorbeelden die ik zie van mensen die in een diepe armoede leven, geen toekomstperspectief hebben en toch ten diepste vertrouwen op de Heere God en dieper hebben leren buigen dan wij soms doen. Wij binnenzitten zoals wij. Wij kunnen leren van die buitenstaanders. Leren van wat het betekent te belijden de rechtvaardiging van de goddelozen. Zo mogen wij leren van mensen uit de jonge kerken. Hun eerste liefde voor Jezus, die sprankelende liefde, die hartelijke liefde. Kijk, we zeggen zo vaak van nou, laat ze eerst nog maar wat meer van ons leren. Nog wat meer kennis en hoe je moet leven als christen. Nou ja, dat kan ook natuurlijk, maar we zitten hier nu om ook van hen te leren. Van hun eerste stappen op het pad van discipelschap. En ook, wij moeten dan toch zicht blijven houden op het brede perspectief van Gods Koninkrijk. In het huis van de Hemelse Vader zijn immers vele woningen. Eenmaal doet de Heere, naast de volheid van Israël, de schare die niet meer tellen kan, binnengaan. In het koninkrijk van God worden de eersten de laatsten. De laatsten de eersten. Dat kan pijnlijk uitkomen. En dan, ja, dat prachtige onvergetelijke slot. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. Ach, het is Jezus' tijd nog niet. Niet buiten Jeruzalem, maar niet buiten Nazareth, maar buiten Jeruzalem zal hij zichzelf prijsgeven aan zondaren. Maar wat ik zo prachtig vind, is deze overmacht en de liefde van de Heer Jezus. Die overmacht allereerst, die tegenstand, dat ze met z'n allen hebben de stijl te willen storten. En die tegenstand, die doet hem niet zoveel. Ze kunnen nog met zoveel zijn. Maar hij toont zijn macht. En loopt zo midden tussen hen door. Maar hij is toch van een geheel andere orde. Hij kan de mensen aan en hij kan de wereld aan en hij kan de tegenstand aan. Hij kan alle tegenstand in de wereld aan. En hij brengt Israël en de volken terecht in zijn koninkrijk. En zelfs al begrijpen de mensen zijn boodschap verkeerd, al zijn ze gevangen in een eigen gesloten gedachtenwereld, dat het alleen voor hen is en geen ruimte voor de heidenen. Hij gaat door het midden van hen. Hij loopt er niet met een ruime boog omheen. Hij gaat door het midden. Hij komt bij wijze van spreken nog even heel dicht bij hen langs. En hij klopt aan hun deur, de deur van hun hart. Hij komt bijna bij hen binnen. Alleen dan moeten ze wel open doen. En dan schuilt er in die woorden ook weer een waarschuwing. Hij ging weg. Hij laat hen staan. En laat ze wat ze zijn. Gaat weg uit Nazareth. En dan moeten we wel heel goed voor uitkijken. Als Jezus in ons midden is, dan is het ook de tijd tot bekering, tot levensvernieuwing, tot die stille overgave. Net zoals die mooie voorbeelden uit de andere volken. Ook al kan zijn boodschap ons wel eens pijn doen. Als wij ons niet bekeren, dan kan het zijn dat hij toch verder trekt. Op weg naar anderen die zijn naam wel belijden. En dan kan het zijn wat we misschien ook wel meemaken. Dat in Nederland mensen de deur dicht houden en het niet meer willen. En dat in andere landen zoals en ook in Afrika de mensen wel openstaan. De kerk hier krimpt en in Afrika groeit. Niet omdat ze daar nou beter zijn, maar omdat de Heere goddelozen rechtvaardigt. En moeten die binnenzitters van Nazareth het nu maar uitzoeken? Staat Jezus' oordeel over hen nu vast? Is zijn weggaan definitief? Nee, zo is het niet. Hij gunt hen nog wat meer tijd. Genadetijd noemen we dat. Ook voor binnenzitters. Want ja, Jezus heeft zondaren lief. Het zijn namelijk de goddelozen die hij rechtvaardigt. Amen.